Welkom. Dit is Werkgeluid. Mijn naam is Marjolein Veringa en ik ga iedere podcast in gesprek met leiders over belangrijke momenten in hun werk. Om er zelf van te leren en ik hoop jij ook. Welkom, bij mij is aangeschoven Ruben Braven, ondernemer, CEO van zijn eigen bedrijf Intelligence, waar hij helpt om bedrijven beter te laten functioneren. Nu ook betrokken bij het Dutch New Narrative Lab. Hij heeft verschillende bedrijven geleid en zoals dat gaat daarin heeft hij wat met de ups en downs gedaan. Daar gaan we het vast ook over hebben, Ruben. En een van de ups is bijvoorbeeld dat hij de Amplify DEI Inclusive Leadership Award heeft gewonnen. En hij houdt zich nu veel bezig om de wereld van startups inclusief te maken. Welkom Ruben, leuk dat je er bent.
Dankjewel Marjolein.
En we gaan van alles door jouw ondernemende leven eens over hebben. En over hoe je inclusiever die start-up wereld kan maken. Maar laten we eens even beginnen met wat vind jij eigenlijk belangrijk in ondernemerschap? En met name dan jouw eigen ondernemerschap.
Ja, wat ik belangrijk vind in ondernemerschap is vrijheid. Dan bedoel ik dat je de vrijheid hebt om nieuwe manieren om waarde te creëren voor de maatschappij. Dus hoe kan je nuttig zijn voor de maatschappij? Dat je die zelf kan onderzoeken. En dat je daarin gewoon niet belemmerd wordt door ofwel je eigen overtuigingen ofwel de overtuiging van anderen. Of dat je verminderd toegang hebt tot kapitaal. Dus vrijheid is voor mij heel erg belangrijk en verbonden aan ondernemerschap.
Ja, want jij zegt ik wil iets toevoegen aan de wereld.
Nou, ik denk dat je hebt het concept BTW, dat staat voor bruto toegevoegde waarde. Dus ik vind vanuit die gedachte dus ook dat je als ondernemer zou moeten nadenken, wat is dan die toegevoegde waarde die ik heb? Mm-hmm. En wat je nu ziet, ik zit dus ook in meer maatschappelijke betrokken organisaties als bestuurder. Daar zie ik dat er veel bedrijven zijn die dingen onttrekken juist aan de maatschappij in plaats daar iets aan toevoegen.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou ja, denk aan heel veel grote big tech bedrijven die, zoals men noemt, extractive activiteiten ondernemen. Dus eigenlijk een soort herhaling van het koloniale systeem. Dus er wordt ergens goedkope arbeidskracht vandaan gehaald en er wordt daar grote winsten op gemaakt. En er wordt geen belasting betaald. Dus dat is één manier. Maar ik denk dat het nog veel belangrijker is om na te denken dat alles met elkaar verbonden is. Dus bedrijven staan niet los van de maatschappij. Bedrijven staan niet los van de natuur. Het is één geheel. Mm-hmm. En je ziet nu dat besef wel degelijk meer begint door te dringen. Dus de donut economy is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan. Circulaire economie, dat soort dingen geven aan dat er meer besef is dat dat alles met elkaar verbonden is en dat bronnen, resources niet oneindig zijn.
Nee. En heb je dat besef voor jezelf altijd gehad? Of was er een moment waarin je dacht van, hallo, ik moet het anders doen?
Nou, ik weet nog goed hoe dat was. Het was een van mijn eerste bedrijven waarbij we een deal sloten met een grote computerleverancier. Ik wil de naam even niet noemen. En wij konden daar servers inkopen, dus grote computers die op internet verbonden zijn en die andere computers weer helpen. Wij konden dat tegen een hele goedkope prijs konden we dat inkopen. En zeg maar 20% van de normale prijs. Mm-hmm. En toen vroeg ik aan die verkoop van hoe kan dat opeens zo goedkoop is? En toen zei hij, het is goedkoper om het jou korting te geven. En dus dat die apparatuur weg is, dan dat wij het ergens gaan opslaan. En toen vroeg ik, je hebt toch een kostprijs natuurlijk ook voor die apparatuur. En toen zei hij, wil je even uit de wereld helpen dat computers niet in een hele clean, gerobotiseerde omgeving worden gemaakt? Nee, die worden dus vaak gemaakt in landen als Taiwan, waar mensen voor €75 omgerekend per maand 7 dagen in de week werken. Tegenwoordig is ook bekend dat iPhones natuurlijk onder erbarmelijke omstandigheden werden gemaakt. Maar ging even specifiek over die servers, dat het dus allemaal niet zo clean is. Dus toen viel bij mij voor het eerst het kwartje van, ICT-business heeft impact op levens van mensen op de wereld. Mm-hmm. En dat is niet altijd positief.
Nee. En jij wilde daar niet aan bijdragen?
En ik wilde daar niet aan bijdragen. Maar vooral eigenlijk, ik wilde daar meer bewust van worden. Van wat houdt dat nou precies in? En welke rol speel ik daarin zelf? Ook met mijn bedrijf. Ook met de partners waar ik daarmee bezig ben. Ik hoop dat een beetje antwoord op je vraag.
Ja, zeker, zeker. Want kan je het nog ook een stuk concreter maken? Ben je dingen echt anders gaan doen? Of ben je andere bedrijven gaan helpen? Of hoe geef je daar invulling aan? Want aan de ene kant kan je zeggen van, joh, nou, dat lijkt me hartstikke goed. Ik denk dat iedereen hiervoor is. Maar in de praktijk is dat soms nog wel eens lastiger. Dus heb je echt een bewuste keus daarin gemaakt? Of hoe heb jij dat aangepakt?
Ik heb een moeilijke vraag. Het is een geleidelijk proces eigenlijk geweest. Ik denk dat op een gegeven moment in 2013 had ik mijn belangen in een aantal bedrijven verkocht. Toen had ik wat financiële ruimte om een stap terug te nemen qua tijdsbesteding aan mijn bedrijf. En zogenaamde sabbatical, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En ja, toen ben ik veel meer gaan nadenken over... toen ben ik ook veel meer gaan lezen eigenlijk. Ik denk dat vooral dat het is. Wat ben ik gaan lezen? Eigenlijk van alles en nog wat. Veel Wikipedia gaan lezen. Maar ook in die periode ben ik betrokken geraakt bij meer maatschappelijke organisaties die zich met internet bezighouden. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld Internet Society Nederland. Dat is een NGO, non-governmental organization, die zich bezighoudt voor een vrij en toegankelijk internet en veilig internet voor iedereen op deze planeet. En de zogenaamde civil society, dus mm-hmm. burgers die hun kennis dan inzetten voor professionele doelstelling, maar zo te zeggen. En doordat ik daarbij betrokken raakte, leerde ik gewoon veel meer over hoe economische systemen samenhangen met technische systemen, maar ook de vrolijke, de positieve side van innovatie mm-hmm. heel erg overbelicht is, maar dat er ook een schaduwzijde is.
Ja.
Dus het is, ja, ik heb niet echt een heel concreet voorbeeld voor jou, maar het is echt een geleidelijk proces geweest waarbij ik meer bewust werd van impact die technologie heeft op de maatschappij.
Ja, en hoe kan ik daarmee ondernemen mooier maken eigenlijk in plaats van, wat je zegt, het onttrekken van de aarde, toevoegen daarin. Ja. Mooi. Je bent nu ook betrokken bij de Dutch New Narrative Lab, zoals dat dan zo mooi heet. Kan je daar iets meer over vertellen, wat dat doet?
Ja, Dutch New Narrative Lab is een initiatief dat is voortgekomen uit een verkenning die ik heb uitgevoerd. Naar aanleiding van meerdere gesprekken met de directeur-generaal van Economische Zaken, Fokker Vijzelaar. Hij is DG van Bedrijfsleven en Innovatie. En dat was eigenlijk van een heel klein artikeltje over mijn ervaringen met boardroom racism in Nederland. Dus ik ben directeur geweest bij meerdere bedrijven en daar heb ik racisme meegemaakt mm-hmm. In die bestuurskamer. En goed, dat was een heel klein artikeltje in het Algemeen Dagblad. Dat had hij toen gelezen. En hij was verbaasd dat zelfs op dat niveau er nog zoveel racisme voorkwam in Nederland. Dus hij wilde met mij erover van gedachten wisselen. En of er misschien een rol voor de overheid weggelegd was in het stimuleren van diversiteit en inclusie in de Nederlandse start-up wereld. Mm-hmm. Uiteraard met stakeholders, andere belanghebbenden. En na enkele gesprekken kreeg ik dus de verzoek om een verkenning uit te voeren van hoe staat het nou met diversiteit in die start-up wereld. En daar volgden twee belangrijke conclusies uit die verkenning. Ten eerste dat er bestaat... racisme en discriminatie, grootschalig zelfs, in de Nederlandse start-up wereld. Maar vooral ook groepsvorming is het al, denk ik. Mm-hmm. En de tweede was dat dat mensen van ondervertegenwoordigde groepen zichzelf niet herkennen in het verhaal van innovatief ondernemerschap. En dat als resultaat daarvan gaan ze dus ook niet ondernemeractiviteit ondernemen. Dus aan de ene kant worden mensen buitengesloten. Mm-hmm. En aan de andere kant trekken mensen zich terug, willen ze niet participeren.
Ja, dubbel fout eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Dat is gewoon zonde. Maar dat heeft dus heel veel te maken met het standaard beeld, het standaard narratief. Dat is verbonden aan innovatief ondernemerschap. En Dutch New Narrative doet drie dingen. Maar een van de dingen is dus ook het zorgen voor meer media-aandacht van ondervertegenwoordigde groepen. En dus dat zijn vrouwen, dat zijn mensen met een migratieachtergrond. Maar ook wetenschap is ook een ondervertegenwoordigde groep trouwens. En voor jouw beeld, ik heb Ik dacht dat ik 25 mensen of zo ging spreken, maar ik heb 250 mensen gesproken.
Ja.
Dus dat was een hele intense ervaring, zo kan ik wel zeggen. Maar goed, dus dat is ook, zit ook in de naam Dutch New Narrative Lab. Dus meer zichtbaarheid voor ondervertegenwoordigde groepen. Enerzijds om ze in contact te brengen met symbolisch kapitaal. Zeg maar, mm-hmm. Eervolle zichtbaarheid. En aan de andere kant ook dat we het standaard beeld, het standaard verhaal van de innovatieve ondernemer gaan kantelen.
Mm-hmm.
En daarin zien we dus een duurzame manier om positieve verandering te stimuleren. Dat heeft ook te maken, dat blijkt uit de naam. Hè? Dus dat is natuurlijk duidelijk. Lab betekent dat er ruimte moet zijn om te experimenteren, mm-hmm. om fouten te maken, om te leren. Maar New Narrative, dat gaat erover dat meer mensen van alle soorten en maten, met alle soorten achtergronden, zichzelf moeten kunnen herkennen in het verhaal van innovatief ondernemerschap. En dat is nu niet het geval en dat is zonde. Want meer diversiteit zorgt ook voor meer perspectieven.
Mm-hmm.
Andere kijk op zaken zorgt ook voor meer creativiteit en innovatie. En daardoor betere financiële prestaties. Dus er zit ook het gaat dus niet alleen over maatschappelijk onrecht. Maar het gaat ook over aantoonbare gemiste kansen voor economische groei in Nederland.
Het wordt gewoon beter als je het... Nou, als iedereen meedoet, eigenlijk, daar komt het op neer.
Ja.
Want ik vond het wel mooi dat je net zei, zeg maar, uit dat onderzoek kwamen eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant worden er groepen buiten gehouden. En aan de andere kant hebben groepen ook geen voorbeelden. Dus dan zie je ook niet, oh wacht, dat doet die ook en die lijkt op mij en daarom zou ik het ook kunnen doen.
Ja.
Maar zou je ook iets over dat buitensluiten kunnen zeggen? Want je zegt, ik heb het zelf ook meegemaakt. Of hoe zie je dat? Of wat is uit die gesprekken gebleken?
Ja, buitensluiten gebeurt zowel bewust als onbewust. Dus aan de ene kant is het zo dat... je hebt natuurlijk mensen die... discriminatie, racisme, dat zijn eigenlijk ook... Dat is niet het doel. Dat denken mensen vaak wel. Maar dat is niet het doel. Het doel is een onevenwichtigheid realiseren. Dus ongelijkheid eigenlijk realiseren voor een bepaald voordeel.
Mm-hmm.
En dat wordt soms inderdaad bewust wordt dat gebruikt. Dus ik heb heel veel vrouwen gesproken die heftige ervaringen hebben meegemaakt in de bestuurskamer bijvoorbeeld. Die echt tijdens bestuursvergaderingen zijn aangerand bijvoorbeeld onder de tafel.
Ietje.
Ja. Ik heb mensen meegemaakt die gewoon echt klein gemaakt zijn.
Mm-hmm.
En bewust om hun positie of hun prijs zeg maar laag te. Aan de andere kant is er heel veel onbewuste stigmatisering, stereotypering en discriminatie. Nog één stapje terug. Racisme is een soort containerbegrip eigenlijk geworden. Voor sommige mensen misschien zelfs een leeg begrip zelfs geworden.
Mm-hmm.
Maar het gaat vooral over dat er altijd een standaardbeeld is van wat de rol van een vrouw is. Wat de rol is van iemand met een migratieachtergrond in het Westen. Dus dat is dan die stereotypering. En dat valt allemaal dan ook onder racisme.
En dat plak je eigenlijk al op iemand zonder te kijken wat iemand eigenlijk is.
Exact, dus dat is het onbewuste. En wat ik daarin heel frappant vind is dus dat de cultuur, dus wat waarderen wij in de maatschappij als mooi en waardevol, dat die een hele belangrijke rol speelt. En
mm-hmm.
daar spelen verhalen dus ook een hele belangrijke rol in. Dus ik zie cultuur eigenlijk als de software van de maatschappij, van het onderbewustzijn van de maatschappij. Wat ik al zeg, dus onder bewustzijn, dus heel veel dingen gebeuren ook niet expres, met maar zo te zeggen.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat je dus daar bewust van bent, dan zie je, hier is een mechanisme, een systeem gaande, wat ervoor zorgt dat er uiteindelijk één winnaar is en één verliezer.
Ja.
Ja.
En met dit lab, zeg maar, probeer je dat systeem te veranderen. Dat is eigenlijk wat je daarin probeert te doen.
Ja, dus het zijn drie dingen. Dus ik vertelde net over een mediaplatform wat we aan het bouwen zijn met mediapartners voor meer zichtbaarheid van ondervertegenwoordigde groepen, ondernemers. Het tweede wat we doen is een ecosysteem monitor ontwikkelen.
Mm-hmm.
Dat willen we doen in samenwerking met partijen als de SER, met kennisinstellingen. Zodat we gewoon weten, wat is de stand van zaken wat betreft diversiteit, inclusie in die start-up wereld. Dat we het gewoon echt weten waar we het over hebben. En als derde...
Dus ook gewoon op data gericht en zo.
Precies.
Dat je gewoon niet onderbuikgevoel, maar gewoon zo zit het echt in elkaar.
Ja, want verhalen zorgen voor contextualisering. Dat je het zeg maar een overview erop krijgt. Dat
mm-hmm.
Maar je moet ook de data gewoon goed hebben. En daar is nog veel over te zeggen trouwens, ook over de data. Een van de misverstanden is bijvoorbeeld dat je niet mag registreren wat de etniciteit van een werknemer is bijvoorbeeld. En een partij als de SER bijvoorbeeld, die hebben dus ook aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is afhankelijk van consent en intent. Dus ja. Consent is dus toestemming en intent is wat ga je met die data doen. Maar goed, dus ecosysteemmonitor om de stand van zaken in kaart te brengen. En het derde is een sales-driven ondernemerslab, een broedplaats. Zeg, in vakjargon noemt men dat een incubator. Voor ondernemers uit ondervertegenwoordigde groepen. Mm-hmm. Maar ook voor ondernemers uit oververtegenwoordigde groepen. Die de innovatiekracht van diversiteit en inclusie herkennen. En professioneel te geld willen maken. Mm-hmm. Want er is nog wel, er is ook een wetenschappelijke basis eraan. Dus dat heb ik net al verteld. Dus meer diversiteit, meer innovatie en meer betere financiële resultaten. En dan heb ik het echt over partijen als een McKinsey en World Economic Forum. Boston Consulting Group, gewoon hebben aangetoond dat dat echt zo is. Dat we hebben voor meer innovatie, het geldt overigens niet voor alle sectoren. Je hebt ook traditionele sectoren waar meer innovatie helemaal niet zo gewenst is, omdat de business al runt.
Bijvoorbeeld wat?
Meer traditionele, industriële okay. Bijvoorbeeld is daar, dat is dan wat minder van belang. Maar vooral de services sector. Daar is het heel erg belangrijk dat je blijft innoveren en nieuwe perspectieven toevoegen aan hetgene wat je het oplossen probeert op te lossen.
Ja, leuk. Ja? Ik heb een van mijn vorige podcasts met Joost de Ruiter gesproken, ook ondernemer. En die zei wel iets moois wat leuk is en denk hem even bij jou neer te leggen. Die zei van ja, al die incubators, leer daar nou echt van ondernemen of word je gewoon heel erg gepamperd en heb je eigenlijk je bedrijf al verkocht? Voordat je begint. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
Ja, nee, kijk, ik ben natuurlijk 47, dus ik kom echt uit de begintijd zeg maar, van internet. Dus ik heb ook meegeholpen met het realiseren van de eerste 50.000 abonnees van Planet Internet bijvoorbeeld. Zo'n corporate venture van KPN. En ik zie dus dat. Ik ook veel snel internetbedrijven. En ja, mijn bedrijf had toen ook een waardering van 20 miljoen. Allemaal geweldig. Ik denk wel dat die start-up wereld heel erg veranderd is van eigenlijk gewoon ondernemen. Waarbij je dus business as usual, dus klanten vinden, daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden aan de maatschappij. Veranderd is naar een soort, ik noem het bijna zeggen, piramidespel. Mm-hmm. Van we moeten een investeerder aan boord krijgen. Dan moeten we nog meer investeerders aan boord krijgen. Bijna een soort spel geworden, een soort stoelendans bijna. Van iedereen krijgt zo'n hete aardappel of een hete steen in zijn hand. En die gooit het steeds naar de volgende over. Dus laat ik zeggen, de focus is verschoven van het ondernemen naar het geld binnenhalen, dan wel een waardering krijgen en exiten.
Maar veel meer wat ik dan begrijp bij jou, hoe onderneem je, wat moet je doen, wat zijn ondernemersvaardigheden, hoe krijg je een netwerk, hoe krijg je klanten, dat soort dingen?
Precies, ja. Dus dat, dat blijft natuurlijk wel van belang. Alleen het is bijna een soort fabriek geworden, lijkt het wel. Mm-hmm. Terwijl, wat ik dus net zei, ondernemen gaat voor mij over vrijheid.
Ja.
Vrijheid betekent dat jij op de manier die bij jou past, bij jouw persoonlijkheid past, bij jouw normen en waarden ook past, dat jij kan gaan onderzoeken, hoe kan ik nou toegevoegde waarde leveren? Hoe kan ik nou een oplossing bieden voor iets wat nu nog niet opgelost is? En er is dus heel veel druk ook vanuit die venture capital wereld. Mm-hmm. In Nederland noemen we dat nog steeds heel mooi risicokapitaal. Die eigenlijk helemaal geen risico meer willen nemen. Dus ze investeren in bedrijven die al veel verder zijn. Dus al proof of concept hebben, zoals ze dat dan noemen. Maar ook is het zo dat de overheid veel geld matcht. Dus geld op toelegt op het moment dat je als investeerder in een bedrijf stapt. Dus risicokapitaal is eigenlijk geen risicokapitaal meer geworden. En al met al zie je allerlei soort perverse prikkels eigenlijk die dus in die internetwereld zijn ingeslopen. Dus ik kan me er deels bij aansluiten dat die incubators, wat ik van jouw vorige gast, die incubators zijn eigenlijk een soort voorselectie, voorportaal voor ook weer die venture capitalist geworden. Dus die zijn gewoon de ingang van de fabriek, om het maar zo te zeggen.
Ja.
En Dutch United Lab doet dat anders. Dus in de eerste fase doen we drie dingen anders. Ten eerste een skill assessment, dus wat zijn jouw skills als ondernemer? En juist voor over ondervertegenwoordigde groepen is dat heel erg belangrijk om daar heel bewust van te worden. Want ze zijn vaak niet in de positie gekomen om te ontdekken wat die skills zijn.
Mm-hmm.
En ook om die skills verder te ontwikkelen. Dus een skill assessment, Het tweede is wel natuurlijk het meer reguliere investor readiness traject. Dus business model canvas. Hoe staat het met de return on investment? En je moet wel een soort van uitgangspunt hebben. Economisch, financieel uitgangspunt. Waar willen we ongeveer naartoe werken?
Mm-hmm. Ligt er een goed plan eigenlijk?
Ligt er een goed plan? Ja. Een financieel sound plan. En als derde ook een matching met de Sustainable Development Goals. Dus in hoeverre draagt jouw initiatief bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals.
Mm-hmm.
Waarbij we wat dieper kijken dan alleen maar te roepen dat het bijdraagt aan de Sustainable Development Goals. En er zijn onder de Sustainable Development Goals vaak hele concrete doelstellingen, objectives, die aangeven hoe die Sustainable Development Goals gerealiseerd moeten worden. En veel van de Sustainable Development Goals hebben te maken met de future of work. Maar goed, dat is een heel andere...
Maar gewoon hoe je concreet maakt, hoe je daaraan bijdraagt. Exact. Dat is eigenlijk, niet alleen maar, dat doe ik ook een beetje, maar gewoon precies. Een concreet, concreet gemaakt doel daarin.
Ja, want het is ook wel wat ik gezien heb in die verkenning. Er is heel veel window dressing. Hè? Dus er is heel veel partijen die zeggen dat ze iets doen wat goed is voor de wereld. Maar eigenlijk alleen maar dat zeggen omdat ze weten dat het goed is voor hun bedrijf.
Ja, dat is een marketingding meer dan... Hey, en lukt het om vanuit deze groepen ook mensen erbij te krijgen? Want als ik me en niet herken en eruit weggeduwd word, hoe kom ik dan bij zoiets terecht? Zeg maar? Hoe vind je mensen waarvan je denkt, dat zijn echt hartstikke goede kandidaten om hier iets mee te doen?
Ja, het is een hele goede vraag. Dus inderdaad, ik heb ook met wat meer gevestigde organisaties die ook verkenningen hebben uitgevoerd. En die zeggen, we kunnen ze niet vinden.
Ja.
Dat hoor je dan heel vaak. We kunnen die vrouwen niet vinden met de juiste ambities of et cetera. Ja, wat ik zelf heb meegemaakt. En ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. Omdat het is best wel moeilijk om die doelgroep te bereiken. Ik heb inmiddels dus, wat ik zei, meer dan 250 mensen gesproken. Hele persoonlijke gesprekken. Dus hele open gesprekken ook gehad. En het is toch wel heel bijzonder, realiseer ik me nu. Want om één voorbeeld te geven. Ik weet dat ik een gegeven moment een vraag had gesteld aan iemand van Surinaamse afkomst. Ik ben met dit onderzoek bezig. Kun je mij in contact brengen met potentiële start-up ondernemers of start-up ondernemers die nu ergens in vastlopen van onze tegenwoordige groepen? En dus had ik een mailtje gestuurd. En toen kreeg ik 2 dagen later via WhatsApp een berichtje van iemand anders van Surinaamse afkomst. En die zei... Ik krijg dit bericht van jou binnen via een WhatsApp-groep van zwarte tech-ondernemers. Jij bent toch deze Ruben Brave? En toen dacht ik van, ja, dat klopt, dat ben ik. Maar toen dacht ik ook meteen, waarom zit ik niet in die groep?
Gemiste kans. Ja.
Dus dat geeft aan. Maar het bouwen van netwerken heeft heel veel natuurlijk te maken met vertrouwdheid, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Alleen is vertrouwen. Maar ook vertrouwdheid. Dus ja, het is een groep mensen die vertrouwd zijn in omgang met elkaar. Waar ik, ondanks mijn Surinaamse afkomst, toch ook niet bij hoor.
Mm-hmm.
En overigens is dat ook wel interessant. Hè? Veel gesprekken die ik heb gevoerd met die ondernemers uit ondervertegenwoordigde groepen. Het gaat over hoe bouw je nou netwerken? Wat is netwerken? En is dat dan naar een borrel toe gaan en dan een beetje ongemakkelijk met een glas wijn elkaar staan aankijken? Of is het echt verbinding maken door, ik zeg dat deep listening. Dus dat je goede vragen stelt om de onderliggende motivatie of de normen en waarden die aan een bepaald perspectief ten grondslag liggen, om dat naar boven te krijgen.
Ja.
Maar het is ook nog iets anders. En dat is dat veel mensen die ik heb gesproken hadden moeite met gewoon oncomfortabel voelen. En dat is op zich natuurlijk logisch. Alleen wat ik net heb verteld, het gaat dus over vrijheid. Onderzoeken hoe je van toegevoegde waarde kan zijn. Daar hoort leren bij. En ja, leren is een oncomfortabel proces.
Mm-hmm.
En als het dus gaat over het bouwen van netwerken, is een interessante theorie van een socioloog, volgens mij Amerikaanse socioloog, Mark Granovetter. The Theory of Weak Ties. En die zegt dus, hoe worden netwerken groot gemaakt? Of hoe kun je versnellen door netwerken? Dat is door je te focussen op die weak ties. En wat is dat dan? Dat zijn de mensen aan de buitenkant van jouw netwerk, die er anders uitzien dan jij, maar die wel de normen en waarden delen die jij hebt.
Mm-hmm.
En als laatste, die ook een connectie vormen naar andere kansrijke netwerken.
Ja.
Dus door doorheen te prikken van een comfortabel gevoel te laten varen of te nemen, te laten voor wat het is, kun je versnellen door andere netwerken in te tappen.
En daar juist bewust van te zijn. Want het is ook de natuurlijke stap is. Ik praat met mensen die op mij lijken, zeg maar.
Ja, exact.
Dus dat is juist iemand van deze lijkt niet op mij.
Exact.
Daar moet ik eens mee in gesprek.
Dus wat je dus, en terugkomend op een, de eerste vraag dus. Er is dus, ik zei dus, dit is racisme, discriminatie. Maar het is vooral dus groepsvorming, zou ik het vooral dus noemen. En die groepsvorming en groepsdynamiek, daar gebeuren allerlei dingen. Eén, dat mensen inderdaad, dat wat jij zegt, dus hebben. Dus je lijkt niet op mij, dus je hoort er niet bij. Maar ook als een bepaalde dynamiek in de groep ontstaat, waardoor, en waar ze het misschien niet mee eens zijn.
Mm-hmm.
Maar dat ze niet daar tegenin durven te gaan. Dat dus zich gaat voortzetten. Dat de groepsdynamiek opeens krachtiger wordt dan de normen en waarden die een persoon zelf kan hebben. Niemand vindt het natuurlijk leuk om een ander te zien lijden, omdat hij of zij buiten wordt gesloten of wordt benadeeld. Maar durf je daar tegen uit te spreken?
Ja.
Durf je er wat aan te doen?
Tegen de groep in.
Ja, tegen de groep in.
Ja.
En aan de andere kant durf je ook jezelf open te stellen voor mogelijke onplezierige ervaringen door naar een groep toe te stappen van mensen die niet op jou lijken. Dus dat is aan de andere kant.
Ja.
Dat bedoel ik, dus gaat echt over.
En accepteren die jou weer, exact, als jij daar komt zeggen van joh, kunnen we iets samen doen?
Dus ja. Deels is het dus, inderdaad, mensen worden buitengesloten, maar anders is het ook angst die ontstaat bij ondervertegenwoordigde groepen van ja, zal het wel iets voor mij zijn? Zullen ze me accepteren? En ja, dus het zijn echt twee kanten die ik heb gezien door die verkenning.
Ja.
En
op de vraag, zeg maar, hoe heb jij, Hoe krijg je mensen in dit programma, zeg maar? Zit je inmiddels in die appgroep van?
Nee, dat nog steeds niet.
Jammer. Bij deze alsnog een uitnodiging, mochten mensen luisteren.
Maar
ben jij ook, zeg maar, aan de randen van jouw netwerk gaan kijken om,
ja,
om te zien?
Dat is eigenlijk mijn natuurlijke aard geweest, Mick. Dus mijn ouders komen uit Suriname. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Als je van kleur bent, moet je dat er even meer altijd bij zetten. ik had als kind altijd, denk ik, andere interesses dan de meeste andere kinderen. Dus ik was, mijn dochters zeggen, papa, je was een geek. Dus een beetje nerdy. Dus ja, ik hield me bezig met natuurkunde, proefjes bouwen thuis. Ik had thuis een heel laboratorium. Mijn moeder had van een apotheker zo'n witte apothekersjas gekocht of gekregen, ik weet het
dat
niet.
Nog echter.
Dus ja, precies. Dus ik was toen 10 of zo. En toen was ik dus bezig met robots bouwen. Ik heb, misschien ken je hem nog. Ik heb zelfs een troostprijs gekregen van Griet Tutelaar op de Nationale Robotdag in Houten. En dat was een troostprijs omdat ik me niet had ingeschreven. Maar hij vond het gewoon heel leuk, die robot. Dus ja, en dat zijn gewoon andere interesses die je dan hebt. En ik ben, ik heb een hele fijne jeugd gehad. Ik heb veel oudere broers en zussen. Dus die zijn dan minimaal 11 tot 12 jaar ouder dan ik. En die hebben mij altijd gestimuleerd. En er is altijd iemand die mij leuk vond en lief. En dus ik ben echt zo'n beetje zo'n verwend nakomertje eigenlijk wat dat betreft. Dus dat gaf mij ook wel het vertrouwen om de dingen te, om mijn eigen pad te volgen.
Ja, echt een hele goede basis.
Ja, precies. En dat vind ik dat leuk. Ik vind het interessant. Dus dat ga ik gewoon dingen mee doen. Maar aan de andere kant, dus zeg maar, als je kijkt naar de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Ja, ik heb dan, in het begin althans, heb ik me daar niet onderdeel van gemaakt.
Mm-hmm.
Omdat daar was het helemaal niet cool om, met proefjes en erlenmeijers en reageerbuizen in de weer te gaan. Overigens, ik was best wel veelzijdig, hield ook van dansen. Mm-hmm. Ik heb zo ook een tijdje de kleine Michael Jackson opgetreden. Dus leuke dingen meegemaakt. Maar in ieder geval, ik had dus afwijkend interesse. Dus ik was gewend om te kiezen voor het oncomfortabel voelen met iets wat onbekend is, om het zo te zeggen.
En misschien ook niet helemaal in de groep te passen.
En ook niet in de groep te passen.
Ja.
En in het begin natuurlijk van internet ook. Dus in de jaren 90 toen ik begon erin. Eerst internet providers. Ja, ik weet nog dat familieleden me gewoon uitlachten van. Waarom zou iemand nou een e-mail versturen terwijl je ook een ansichtkaart kan sturen? Weet je? Er waren ook mensen bij die bij PTT Post werkte, die kwamen gewoon echt niet meer bij toen ik dat vertelde. Van nee, er gaan echt brieven gestuurd worden via e-mail. En die mensen zitten nu zonder baan. Dus weet je, het is allemaal. Ik heb altijd geloofd in mijn eigen visie. En,
mm-hmm.
En als iets oncomfortabel was, ja, dacht ik, we zien
het. Dus jij gaat makkelijker naar andere groepen, stap jij. Omdat je denkt, ik hoor toch al niet heel zwaar in die groep. Dus ik zit er een beetje tussenin. En dat maakt het makkelijker.
Ja, en ook denk ik dat het experimenteren, al die proefjes. Dat klinkt heel stoer, maar in alle eerlijkheid. Er ontplofte heel vaak dingen thuis.
Mm-hmm.
Dus ik was gewend dat dingen ook kunnen mislukken.
Ja.
En als iets mislukt, zag ik dan van, oké, dus deze werkt niet. Nou, en ik was echt, Ja, ik weet ook niet waarom eigenlijk. Maar ik ging gewoon door totdat het zeg maar wel werkte. En daardoor leer je te pivoten. Wat je dus bij startups dus heel belangrijk is. Leer je om te gaan met tegenslagen. Leer je veerkrachten hebben. Dus dat zijn allemaal kwaliteiten die ik als 10-jarige heb opgebouwd. Of wat ik nu realiseer van, oh, dat is eigenlijk toch wel handig dat ik dat toen deed. Onbewust wel overigens, maar...
Ja, snap ik. Want in ons voorgesprek zei je, gaf je ook al aan, zeg maar, je hebt een heel aantal bedrijven gehad, maar het is ook wel eens een keer echt mislukt.
Ja, zeker.
Zeg maar.
Ja.
Zou je daar iets over kunnen vertellen? Want ik denk dat veel mensen dat altijd wel niet interessant vinden om naar jouw mislukking te luisteren, maar gewoon om daarvan te leren van, goh, hoe kan dat eigenlijk?
Ja, ik weet dat er uit een creatief bureau, Artillery Art for a Better World heet dat. En dat was een bedrijf dat... zeg maar middels kunst de wereld beter ging maken. Dus meer bewust maken van wat de fout is in de wereld en daar kunst als wapen in zit. Daarmee heet het ook artillery, art for a better world, maar use art as a weapon. En daar heb ik toen best wel veel geld in gestopt om dat van de grond te krijgen. En aanvankelijk lukte dat ook. Het was ook iets wat heel veel tractie kreeg. We kregen grote opdrachten van magazines maken voor Amnesty International. Voor ING. Nou, in ieder geval heel, heel succesvol aanvankelijk. En gegeven moment, maar ik deed dat niet alleen. Ik was echt maar, zeg maar, de investeerder in een bedrijf wat een art director, zeg maar, wilde opzetten. Mm-hmm. En zijn naam zou ik niet noemen, dat maakt me niet zoveel uit. Maar het ging er meer om dat, ik ben daar toen helemaal blind ingestapt. Juist omdat ik dacht van, dit is gewoon heel waardevol om te doen. Ja, dat klinkt ook heel waardevol.
Uit enthousiasme.
Uit
gewoon,
enthousiasme, ja. Maar ik vergat toen te kijken. Nou kijk, die meneer die was een hele lieve, of is een hele lieve man trouwens op zich. Maar die is dus een art director. En een art director is wat anders dan een ondernemer.
Ja.
Het is een van die cognitive biases ook. Dat als iemand goed is in één ding, dat je dan automatisch ook denkt dat hij of zij goed is in iets anders. En daar heb ik dus heel veel van geleerd om voorzichtiger te zijn. Ook als je ziet dat iets waarde kan opleveren. En dat heeft me sowieso ook meer gebracht op het veld van echt kijken naar mensen. Dus DISC-model ben ik gaan gebruiken. Mm-hmm. Ik ben zelf, hou ik me bezig, dus DISC voor dominant, inspiring, supportive en cautious.
Ja,
en
ik geel, blauw, rood, precies, groen precies. Kleuren voor mensen die dat misschien niet zegt.
Ja, en ik zit meer in de hoek, denk ik, van inspiring en dominance. En dat moet ook wel natuurlijk als je leiding geeft aan een bedrijf.
Geel en rood is dat dan, denk ik, hè?
Ja, ik denk het. Ja. Ik moet zeggen, die kleuren ken ik weer niet zo goed. Maar, het is ook heel goed om supportive te zijn.
Ja.
Hè, dus ik had veel meer hem moeten ondersteunen.
Mm-hmm.
En ik had ook dus veel meer cautious moeten zijn. Veel voorzichtiger moeten zijn. Dus meer precies ook moeten zijn.
Mm-hmm.
Dat was een behoorlijke bleeder.
Een dure les, maar wel een belangrijke.
Een,
les,
ja. Een andere was trouwens een eerste traject waarbij ik met wetenschappelijke kennis de markt op ging. TasteLink, een recommender systeem op basis van smaak. En daar is heel veel geld in gegaan. Wat ik daar in ieder geval geleerd heb, is dat hele grote instituten ook, natuurlijk, dat kan heel goed werken, omdat het bepaalde geloofwaardigheid toevoegt aan het initiatief. Maar die kunnen ook heel erg tegen je werken.
Hoe bedoel je dat tegen je werken?
Nou, dat ze te trage beslissingen nemen.
Ja, ja.
En dat ze daardoor dus ook niet in staat zijn om je te kunnen volgen wanneer je gaat pivoten.
Ja.
Dus, ik zei, je moet kunnen bewegen. Die flexibiliteit en vrijheid nodig.
En met pivoten bedoel jij gewoon snel een andere kant op gaan?
Ja, klopt.
Van mensen die niet in een ballet hebben gezeten.
Ik ook niet. ik weet niet of ik dat kan zeggen. Maar goed, ook bij die grote instituten heb ik daar ook weer racisme meegemaakt. Ik werk graag met de co-founder. En mijn netwerk dat bestaat voor een groot gedeelte uit witte mannen. Ja, mijn allerbeste vriend is een hele lange blonde witte man. Die viel toen weg. Zeg maar.
Mm-hmm.
En daardoor wilde dat instituut wilde dus de laatste tranche. Dat ging toch wel over serieus geld. Wilden ze niet overmaken. Met de amusante opmerking. Wij maken dat soort bedragen niet over naar iemand van uw achtergrond.
Jeetje.
Toen heb ik ze een schadefactuur gestuurd van ik denk 2 miljoen of zoiets. En toen stond volgende week het geld op de rekening. Dus, ja. Dus je moet af en toe ook je tanden kunnen laten zien.
En, heftig, zulke dingen. Ja.
Maar goed, ik...
Hier leer je ook absoluut van. En gebruik je ook deze ervaringen van jou weer aan de mensen, zeg maar, die meedoen in dit in deze trajecten?
Ja, absoluut. Dus ik denk dat... ik zeg altijd van ja, natuurlijk een gegeven moment... Ja, je hebt een bepaald misschien imago opgebouwd. Mensen verwachten natuurlijk ook van ja, jij weet het dan allemaal. En ik snap dat ook wel deels. Maar ik begin gewoon meteen van luisteren.
Jij weet het allemaal, zijn gevaarlijke opmerkingen.
Precies, ik weet niks. Het enige wat ik jou met jou kan delen... zijn mijn ervaring van dingen die niet werken.
Mm-hmm.
Maar ik zeg ook, ja, ik zou het niet heel spannend vinden... om mijn tijd aan jouw initiatief te besteden... als ik het zelf ook niet interessant zou vinden... dat ik ook iets ervan kan leren. Dus er zullen onbekende factoren zijn waar ik je, die ik niet weet. Maar ik wil wel samen met jou dat traject ingaan.
Mm-hmm.
Dus nogmaals, ik kan dus wel zeggen... dit zijn mijn, dus eigenlijk alle lessen die ik heb geleerd van dingen die niet werken... ik noem dat zeg maar fertilizer mest,
mm-hmm.
waarmee je nieuwe dingen kan laten groeien.
Ja.
En dat deel ik.
Ja, mooi.
Ja.
Want als jij zo eens terugkijkt, waar ben je dan zelf het meest trots op, wat jij zo hebt bereikt?
Ik denk dat, een van mijn eerste startups die had een waardering van 20 miljoen.
Mm-hmm.
Ik heb dat bedrag in ieder geval nooit kunnen cashen. We later wel een leuk bedrag kunnen incasseren. Daar is de belangrijkste les, denk ik. Wat ik mooier vind, is dat... dus dat begon in die internet-hype-tijd. Hoge waardering, enorme groei. En opeens, boom, alles klapt om. Mm-hmm. En ik had toen, denk ik, al 40 mensen of zo op de loonlijst. Bijna 90% van personeel eruit moeten gooien. Dus met 4 man, zeg maar, verder gegaan. Aan de rand van het ravijnen geschoren. Het bedrijf weer opgebouwd tot ongeveer 20, 30 man weer... En uiteindelijk dus wel kunnen verkopen. Dus,
mm-hmm.
En in echt die abyss, zeg maar, het grootste dieptepunt... was er een schuld, zeg maar, van 1 miljoen euro. Dus, en het was ook nog eens aangegaan in een periode dat ik... een beetje technisch, maar ik was persoonlijk aansprakelijk, zeg maar... voor die 1 miljoen schuld.
Ja, en dat is toch een hoop geld.
En dat was een hoop geld. Maar ik weet nog dat iemand mij toen belde en die zei van... jij zit in de problemen. En ik zeg, ja, dat is toch wel vervelend inderdaad. En hij vertelde toen, ja, ik weet niet of ik nou moet lachen, maar hij vertelde van ja, dat iemand 5 ton of zo schuld had en dat hij tot zijn leven lang, zeg maar, bij een bank moest werken om die schuld af te lossen.
Dus om je te motiveren,
dus
was dat?
Nou, weet je, daar heb ik helemaal geen zin in. En ja, ik ben toen, ik heb rechtszaken gevoerd, ik heb nieuwe klanten binnengehaald, ik heb het bedrijf omgevormd naar een IT-leverancier. En schulden afbetaald en uiteindelijk nog kunnen verkopen. Dus daar ben ik wel trots op, dat is de ene kant.
Dat je dat kunnen draaien eigenlijk.
Dat kunnen draaien. Ja, en ook zelf die verandering als persoon heb kunnen doormaken.
Mm-hmm.
En is ook wel goed, is ook een karaktertest eigenlijk. Hè? Want ik zat een andere keer zat ik in een taxi naar Schiphol. En toen vertelde ik dit verhaal ook aan de taxichauffeur. En die zei van zo, en toen ben je niet een pakketje gaan vervoeren. Ik zei, pakketje, wat doe je pakketje? Zei die, nou, als je zo'n schuld hebt, dan zou ik wel wat pakketjes gaan voeren, wat drugspakketjes. Ik zeg, nou weet u, ik heb daar gewoon helemaal nooit aan gedacht.
Nee, lijkt me ook heel verstandig.
Dus zei, ja. Nou, dat zegt heel veel over u, meneer. Dus ik dacht, ja, dat is wel grappig inderdaad.
Zo. Ja, of je zit in zijn logica. Hè?
Dat is ook, dus ik vond het wel mooi.
Mm-mm.
Ja. En andere is denk ik ook wel Ons Oranje. Dat is de site, het bedrijf Ons Oranje BV. Het bedrijf van het nationale voetbal. Dat was een joint venture tussen Quote Media en de KNVB. En dat was een groot project. 6,5 miljoen geloof ik. Seed capital. Heel complex project. 2 verschillende culturen. Dus aan de ene kant had je de KNVB, aan de andere kant had je Quote. Dus heel simpel gezegd, aan de ene kant had je... De boeren en aan de andere kant eigenlijk de kakkers, om het zo te zeggen. En om daar dan chocola van te maken, organisatorisch en ook commercieel gezien, was een enorme uitdaging. En wat ik ook mooi vond eraan, was dat ik ben zelf helemaal geen fan van voetbal.
Mm-hmm. Je durft het bijna niet te zeggen.
ik ben dat echt toen gaan waarderen, dat voetbal. Dus mensen van en dat is wel mooi, die mensen van de KNVB hebben mij toen meegenomen naar voetbalwedstrijden. En het gevoel van eenheid, zeg maar, samen zijn. Dat vond ik heel mooi om dat te ervaren. Dus toen heb ik echt gezien van, wauw, dit heeft echt impact op de maatschappij. Mm-hmm. En, Ons Oranje is natuurlijk ook deels een technologisch bedrijf. En dat vond ik dus mooi om te zien dat die technologie dus ook een verbindende rol kon hebben in de maatschappij.
Ja,
dus daar ben ik ook
mooi.
Wel trots op.
Mooie dingen erin. Super. Hey, hartstikke mooi om te horen zo jouw verhaal en waar jij je voor inzet. Eigenlijk eindig ik alle podcast met, heb je echt nog een goede tip wat jouw levensles is of zo voor mensen die aan het ondernemen zijn of willen gaan ondernemen? Maar je zegt van ja, maar dit, neem dit in ieder geval mee of doe in ieder geval dat, want dat heeft mij ook zo geholpen.
Ja, ik denk dat toch get comfortable with feeling uncomfortable. Ik denk dat dat toch wel de les is. In mijn incubator, want ik heb mijn normale bedrijf is een academische business incubator. Dus ik help wetenschappers om startups te creëren. Mm-hmm. Werk ik met The Hero's Journey van Joseph Campbell. Dat is een mytholoog uit de jaren 60. Die alle verhalen en mythes op de hele wereld heeft bestudeerd. Mm-hmm. En daar een universele structuur in heeft gevonden. En het komt er basically op neer. Departure, dus vertrek. Het avontuur aangaan vanuit de bekende wereld. Vervolgens naar de onbekende wereld gaan, trials and tribulations tegenkomen, problemen tegenkomen. Maar daarin, in die strijd, ook je bijzondere krachten en je ware ik, zeg maar, ontdekken. Mm-hmm. En dat is heel oncomfortabel. Alleen de inzichten die dat oplevert, zijn althans voor mij altijd heel waardevol geweest. Mm-hmm. En vervolgens dan ook weer teruggaan naar de bekende wereld met die verworven inzichten en dat delen met de community at large.
Ja.
Maar goed, het ging dus over get comfortable with being uncomfortable. Dat dus.
Ja, dat dus. Want anders kan je niet ondernemen als je die oncomfortabelheid niet past, zeg maar, erin. Mooi. En dat kan je oefenen, begrijp ik uit jouw verhaal.
Ja, dat is. Het blijft wel oefenen.
Ja, blijft oefenen.
Het is nooit af.
Nee, top. Mag ik jou hartstikke bedanken voor dit leuke gesprek.
Ja.
En heel graag weer tot de volgende keer.
Ja, dankjewel.
Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken, ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl. Tot de volgende podcast.